Goedemorgen. Mijn naam is Kees Brugmans. Namens de kerkraad wens ik u allemaal hartelijk welkom. Hier in de kerkzaal, maar ook aan de andere kant van de camera. Allen hartelijk welkom. Vanmorgen zal broeder Charles Biewinga de dienst leiden en de preek lezen. En de voorzang is gezang 21, de versen 1, 3, 4 en 7. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Laten wij in een moment van stilte onze aandacht richten op de Heere, onze God, en hem vragen om een zegen over deze dienst. Gemeente, wij mogen aan het begin van deze dienst onze afhankelijkheid van de Heere God belijden met de woorden: onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Wij willen met elkaar zingen Psalm 8, de versen 1 en 4. Ik lees met u de wet van de Heere als spiegel en als richtingaanwijzer voor ons leven. En daarna willen we met elkaar zingen Psalm 119, de versen 1 en 3. We lezen in Deuteronomium 5 dat de Heere zegt: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. Gij zult u daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heer uw God u geboden heeft. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte, en dat de Heer uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heer uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, en u zult geen overspel plegen, en u zult niet stelen, en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, en u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. Wij willen zo onze gaven geven voor kerk en zending. Maar we willen eerst in gebed gaan om een zegen te vragen over deze dienst. En ook om kerk en zending in het gebed aan hem op te dragen. Laten we bidden. Vader in de hemel, u bent de machtige, de grote God, u hebt de hemel en de aarde gemaakt, Heere, en we mogen weten dat u de wereld nog steeds regeert. Heere, en hoe groot is dan het wonder, hoe groot is dan uw liefde, uw trouw, uw genade, dat u ons ook als gemeente elke zondag weer bijeenbrengt, ons roept in de kerk om ook te luisteren naar uw woord. Ook Heere, als we thuis meeluisteren, om het woord van uw genade te horen. Dank Heere dat door het offer van uw zoon, door zijn lijden en sterven, de weg naar u weer open is, dat we ook, zoals we vorige week mochten vieren, eigenlijk elke zondag de overwinning mogen vieren van onze Heer Jezus Christus op de dood en op de zonde, dat we het leven mogen vieren, Heere. Elke dag, elke week opnieuw, het leven tot uw eer. Dank u wel, Heere, dat u ook door uw genade daarin uw gemeente wilt leiden door uw woord, door uw geest. Dat we ook deze dienst weer daarop mogen antwoorden. Om te zingen, om te bidden. Heere, en hoe groot is dan ook dat wonder als we ook, dat we dat mogen doen als we ook ons leven zien, ook in de afgelopen week, in het licht van uw wet, zoals we die net ook weer gehoord hebben. Wilt u dan ook zonde vergeven, Heer? Wilt u om het offer van uw zoon de zonde ook in de afgelopen week niet toerekenen? Geef ons uw genade en uw geest, dat we u steeds meer of voor het eerst u leren zien en zien wie wij zijn, onze schuld, maar ook oprecht berouw hebben en tegen de zonde willen strijden om voor u te leven, Heere. Wilt u zo met uw geest ook nu nabij zijn, deze dienst, als we het woord mogen horen, als we mogen zingen, mogen spelen, wilt u kracht geven om te lezen, om te luisteren? Wilt u ook met ons zijn als we thuis deze dienst meeluisteren, meebeleven? Heere God, en we willen u ook bidden voor elkaar. We willen u bidden, Heere, voor zuster Tazelaar, voor broeder Pelgrim. U kent hun omstandigheden, Heere. Wilt u bij hen zijn? Wilt u met hen gaan, Heere? Wilt u zicht geven op u? Op u, op uw genade, op een leven in eeuwigheid. Wilt u nabij zijn, Heere? Willen u ook bidden, ook voor zuster Vermeij, als de bloemengroet ontvangt. Geef dat zij daarin ook een groet en een medeleven mag zien vanuit de gemeente. Dat ze ook samen zo broeders en zusters, broers en zussen, kinderen van u mogen zijn. Willen u ook bidden, Heere, voor de jongeren die op kamp zijn van Josia Hadassa, als ze, wilt u ze ook goede dag geven, goede dagen geven, dat ze ook daar van u mogen horen, Heere. Wilt u hen zegenen, wilt u hen ook weer veilig thuis brengen. We bidden u, Heere, als we straks onze gaven mogen geven voor Dat we u mogen geven wat u ons gegeven hebt. Wilt u onze gaven zegenen? We willen u bidden, Heere, voor onze kerk, de gemeente. Wilt u ons leiden door uw woord en geest, ons bewaren bij uw woord. Wilt u ons wijsheid geven, Heere, om ook uw woord te leren verstaan, om te begrijpen wat dat betekent voor ons leven als gemeente en ons leven van elke dag. Wilt u onze predikant en zijn gezin, dominee Jansen, nabij zijn? Wilt u herstel geven en nieuwe krachten, dat u ook weer de gemeente mag leiden, om ook uw woord te kunnen brengen? We willen u ook bidden, Heere, voor ons kerkverband. U weet ook, Heere, van dat er in de afgelopen week door die synode ingrijpende besluiten zijn genomen. U kent ook, Heere, onze gedachten. U kent de gevoelens die we daarbij hebben. U weet ook hoe gedachten uiteengaan. We willen u bidden, Heere, om uw geest, om wijsheid, om eenheid te zoeken. Eenheid te zoeken in de gemeente, in ons kerkverband, in waar ook, Heere, de eenheid van broers en zussen. Wilt u geven dat we ook daarin liefde en wijsheid naar elkaar om mogen gaan? Heere, geef uw geest. Wilt u ook aanwezig zijn, Heere, als vandaag, waar ook in onze stad, in het land, in de wereld, ook uw kinderen samenkomen? Wilt u het werk zegenen van zendingen, als ook aan anderen, ook het evangelie, de goede boodschap gebracht mag worden? Wilt u de buurtlens zegenen? Wilt u Geert-Jan ook wijsheid geven, Heere, om ook daar uw woord te lezen? Geef dat het mag doorwerken, Heere, dat het ingang mag vinden in de harten van de mensen die daar aanwezig zijn. Geef ook uw zegen op dit werk in onze stad. Zie zo uw kerk aan in uw Zoon en kom met uw woord en met uw geest in ons midden, opdat uw naam groot gemaakt wordt. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Nu tijd voor de collecte. Tijdens de collecte willen we zingen Psalm 30, de versen 1, 2, 3, 4 en 5. En daarna is het kindermoment.
Goedemorgen, jongens en meisjes. Ik zal niet vragen wie dit is, maar ik zal het zeggen. Het is Job. Hij heeft weinig kleren aan, zoals je ziet. En hij is helemaal alleen. En dat, ik zal jullie kort wat vertellen over Job. Wie kent Job? Het verhaal Job. Ronald, heel goed. Job die zorgde heel goed voor mensen die het wat minder hadden. Die ziek waren of die alleen waren. En daar stond hij van voor bekend in het hele land. En uiteindelijk vonden mensen het natuurlijk heel prettig. Maar Job was ook heel erg rijk. En had heel veel land. Hele grote tuin waar je heel lang doorheen kon lopen. En dan had je nog niet alles gezien. Had ook heel veel schapen en koeien. Noem alles maar op. En hij zorgde ook heel goed voor zijn kinderen. Dus het ging eigenlijk best wel goed met Job. Het was, en daarom was hij denk ik ook zo bekend. En het bijzondere was dat, dat iedereen natuurlijk heel blij was met hem. Maar ik denk ook dat, dat er best wel mensen zijn geweest die dachten van... Nou, wat is die Job toch rijk en wat ben ik misschien wel jaloers erop. Maar voor Job was er niet een probleem, want hij had nog één heel iets. Hij geloofde heel erg in God, hij vertrouwde heel erg op God. En dat was natuurlijk ook wel bijzonder. En er waren misschien ook wel mensen die dachten, nou dan is het wel heel makkelijk om in God te geloven. Als je zo rijk bent, als je zoveel spullen hebt, als mensen zo blij met je zijn. Maar uiteindelijk waren er niet misschien wel mensen die dat ook dachten. Ook de duivel, die komt ook in het verhaal voor, die zag dat ook. En die zei van ja, het is inderdaad wel makkelijk om te geloven als je het zo goed hebt. Uiteindelijk wordt Job ziek. Uiteindelijk de duivel zegt, we zullen Job eens gaan straffen. En Job wordt heel erg ziek. Hij wordt, zijn koeien en zijn schapen die overlijden. Zijn kinderen overlijden zelfs. En het gaat helemaal niet goed met hem. En dit is eigenlijk het plaatje waar hij helemaal alleen zit. En niet meer weet wat hij moet doen. En dan komen drie vrienden naar hem toe. En die drie vrienden die zeggen dan van... Nou Job, je zal wel wat verkeerd hebben gedaan. Het is niet zo goed met je. Je zal wel gestraft worden. Nou, en Job die zegt... Nee hoor, absoluut niet. Ik vertrouw op God. En dat is echt geen enkel probleem. Maar op een gegeven moment... en 40 hoofdstukken lang in de Bijbel... of 41 hoofdstukken... praten ze op hem in. En uiteindelijk begint Job ook wel te twijfelen. Die zegt, die zou ik dan toch wat verkeerd hebben gedaan. En dat is precies het moment eigenlijk waarop hij hier zit en waar ook het hier in de preek over gaat van Tjasse. En dat is het moment dat hij zegt van, ik weet het niet meer. Dat hij gaat twijfelen. En je kan je misschien voorstellen, kinderen, als het niet zo goed met je gaat en je voelt je vervelend. En je hebt misschien wel eens ruzie gemaakt of je bent boos of je twijfelt. En dat je eigenlijk het liefste... dat je verdrietig bent en boos en je wilt het liefst alleen gelaten worden. Ik heb dat soms wel eens dat je denkt, nou poeh, het liefst nu even wil ik niemand om me heen hebben. Nou, dat is eigenlijk het stuk wat we ook gaan lezen straks. Dat Job dan zegt, het liefst wil ik alleen zijn. Maar God, u bent elke dag bent u er wel voor mij en u ziet mij, maar ik wil het liefst alleen worden gelaten. En dat is precies het stuk waar het over gaat. En wij mogen weten dat God er elke dag is voor ons. Dat we... Als de zon opgaat, dat we eraan mogen denken. En dan is het eigenlijk de boodschap ook voor jullie. Is als het nu een beetje tegen zit. Als je slechte gedachten hebt. Of als je ziek bent geweest. Of je bent op dit moment ziek. Dan is er elke dag weer God die er voor je is. En dan mag je ook tegen praten. Dan mag je ook van alles tegen zeggen. En ook als je blij bent. Als je dankbaar bent. Mag je dat vertellen. En dat is juist heel erg fijn. En Job zag dat toen niet. Maar het verhaal gaat verder met Job en uiteindelijk gaat God hem weer blij maken. Het gaat uiteindelijk weer heel goed met hem. En dat is, moet je thuis maar eens verder lezen hoe dat gaat. Maar uiteindelijk is het als het laatste versje wat we net zongen. Tjasse, zo is het toch. Uiteindelijk werd het... Van verdriet werd hij weer blij. Dus dat wensen jullie toe. Een hele goede tijd in de zondagsschool en gezegende dienst hier in de kerk. We zingen nu het kinderlied. En daar zingen we van Elke Morgen van Ellie en Rick.
Het thema van de preek die ik van u mag lezen is: elke morgen is God daar. Dankjewel, Sebastiaan. De hele preek is al bijna geweest. We willen lezen Job 6, de versen 14 tot 21 en Job 7.
En daar staat geschreven: wie wanhopig is, mag van zijn vriend goedertierenheid verwachten, of hij zou de vrezen van de Almachtige verlaten. Mijn broeders hebben trouweloos gehandeld als een beek. Ze zijn voorbij. Ze gaan voorbij als stromende beken die donker zijn van het ijs, waarin de sneeuw zich verbergt. Op het moment dat zij weer stromen, verdwijnen zij. Als het warm wordt, drogen ze op van hun plaats. De paden van hun loop gaan alle kanten op. Ze gaan de woestenij in en vergaan. De karavanen van Thema kijken er naar uit. De reizigers van Sheba wachten erop. Ze worden beschaamd in hun vertrouwen. Als zij erbij komen, worden ze teleurgesteld. Voorzeker, zo zijn jullie nu voor mij geworden. Niet. Jullie hebben de ontzetting gezien en jullie zijn bevreesd geworden. Verder in hoofdstuk 7... Heeft de sterveling niet een strijd te voeren op aarde en hebben zijn dagen niet als de dagen van een dagloner? Zoals een slaaf snakt hij naar schaduw. Zoals een dagloner ziet hij uit naar zijn loon. Zo heb ik maanden van doelloosheid geërfd en zijn nachten van moeite met mij toebedeeld. Als ik mij te slapen leg, zeg ik: wanneer zal ik opstaan? Tot wanneer heeft God de avond afgemeten? Ik ben verzadigd van onrust tot aan de schemering. Mijn vlees is bekleed met maden en heeft een korst van stof. Mijn huid is gekloofd en veretterd. Mijn dagen zijn sneller gegaan dan een weverspoel. Ze zijn vergaan zonder hoop. Bedenk dat mijn leven een ademtocht is. Mijn oog zal niet opnieuw het goede zien. Het oog van degene die mij nu ziet, zal mij niet meer waarnemen. Uw ogen zullen op mij zijn, maar ik zal er niet meer zijn. Een wolk vergaat en verdwijnt. Zo komt degene die in het graf neerdaalt en niet weer uit omhoog. Hij keert niet meer terug naar zijn plaats en zijn woonplaats kent hem niet meer. Ik echter zal mijn mond niet houden. Ik zal spreken in de benauwdheid van mijn geest. Ik zal klagen in de bitterheid van mijn ziel. Ben ik soms een zee of een zeemonster dat u een wacht om mij heen zet? Als ik denk mijn rustbank zal mij troost bieden, mijn slaapplaats zal wat van mijn klacht wegnemen, dan ontstelt u mij door dromen en door visioenen jaagt u mij angst aan. Mijn ziel verkiest de verstikking en heeft de dood liever dan het leven. Ik versmaad het, ik zal niet voor eeuwig leven. Laat mij met rust, want mijn dagen zijn een zucht. Wat is de sterveling dat u hem groot maakt en dat u uw hart op hem richt? Dat u hem elke morgen opzoekt, dat u hem elk ogenblik beproeft. Hoe lang duurt het voordat uw blik zich van mij afwendt, voordat u mij de rust gunt om mijn speeksel door te slikken? Heb ik gezondigd? Wat moet ik voor u doen, bewaker van de mens? Waarom hebt u mij als doelwit voor u gezet, zodat ik mezelf tot een last ben? Waarom vergeeft u mijn overtreding niet en doet u mijn ongerechtigheid niet weg? Want nu zal ik het in het stof liggen. U zult mij ernstig zoeken, maar ik zal er niet meer zijn. Zover de schriftlezing.
Na de preek willen wij met elkaar zingen Psalm 16, de versen 1, 3 en 6. De tekst van de preek vindt u in Job 7, de versen 17 en 18. Wat is de sterveling dat u hem groot maakt en uw hart op hem richt, dat u hem elke morgen opzoekt, dat u hem elk ogenblik beproeft? Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongens en meisjes, jullie kennen vast wel een dartbord. Zo'n bord, allemaal vakjes en daar moet je aan de muur hangen en daar moet je pijltjes op afgooien. En dan is het de bedoeling dat je zoveel mogelijk punten gooit. En de meeste punten krijg je natuurlijk als je hem precies in het midden gooit. En stel je nu eens voor dat er iemand is die tegen jou zegt, en dat mag natuurlijk nooit, hè, dat mag je absoluut niet doen. Maar stel nu dat er iemand is die tegen jou zegt, ik heb geen dartbord. Maar kun jij mij helpen? Dan zet ik jou tegen de muur. Nou, dat mag natuurlijk nooit. Maar als we nu lezen in de Bijbel, in hoofdstuk 7, het 20e vers, daar zegt Job, waarom hebt u mij als een doelwit voor u gezet? En doelwit, dat is zo'n dartbord. Job zegt, u hebt mij tegen de muur gezet. En u vuurt voortdurend, gooit uw pijlen op mij af, die me pijn doen. En God gooit altijd raak. En elke morgen, zegt Job, elke morgen is de Heere God daar weer. En gaat hij weer pijlen op Job afgooien. Zo voelt Job dat. Hij voelt zich ziek, hij is doodziek, hij is ellendig, hij heeft pijn, elke morgen weer. Zou God in de hemel dat nu doen? Zo bij Job? Zou God nu zomaar elke morgen Job pijn willen doen? Pijlen op hem afgooien? Dat kan toch niet waar zijn? En even voor jullie, Job weet niet wat wij weten. Dat de duivel hier ook achter zit. En dat de duivel niets liever wil dan dat Job God gaat loslaten. Gemeente, het thema van de preek is, elke morgen is God daar. En we willen zien de angst van Job, de diepe angst van Job, de goedkope troost van zijn vrienden en de hoop omdat de dood het einde niet is. De preektekst van vandaag, en misschien is het u wel opgevallen, hij lijkt op een andere tekst uit de Bijbel. De tekst van vandaag is heel onbekend. Het komt eigenlijk uit een van de meest donkere hoofdstukken van de Bijbel, uit het boek Job. En hoofdstukken die niet zoveel gelezen worden, denk ik. En als we de hoofdstukken wel lezen, dan doen we de Bijbel vaak met een zucht weer dicht. Want het is moeilijk, het is zwaar en Job kan eigenlijk zulke harde dingen zeggen over God, waar we eigenlijk niet zo goed raad mee weten. Maar dat is een andere tekst. Meer bekend, die veel op deze tekst lijkt. En een hele mooie tekst. Misschien hebben jullie hem al wel herkend. Het is Psalm 8, het vijfde vers. Wat is de sterveling dat u aan hem denkt? Het mensenkind dat u naar hem omziet. In Psalm 8 is dat prachtig. De grote schepper van de hemel en de aarde, die de sterren en de maan een plaats gegeven heeft, hij denkt aan stervelingen. Hij ziet naar ons om, naar mensenkinderen. Wat een wonder. Maar voor Job is het heel anders. Job zegt in dit hoofdstuk: waarom maakt u de mens zo groot? Waarom geeft u eigenlijk zoveel aandacht aan mij als mens? Ben ik soms gelijk aan het monster van de zee? Laat mij toch. Want als u, Heere God, aandacht op mij richt, als u mij opzoekt, als u uw hart op mij richt, als u mij op de weegschaal legt en mijn leven beproeft, dan word ik een doelwit, als een dartbord voor u neergezet. En ik houd het niet langer. Nog eventjes en ik sterf. En zo draait Job die prachtige tekst uit Psalm 8 om in het tegenovergestelde. Wanneer de machtige schepper van hemel en aarde ons elke morgen weer opzoekt, elke morgen ons gaat beproeven, berg je dan maar. Heb ik gezondigd? Vraagt Job in vers 20. Ja, ik heb gezondigd. Wanneer de schepper van hemel en aarde al onze zonden ziet en om elke zonde een pijl op ons afvuurt, dat wordt onze dood. In vers 20 noemt Job ook God ook de bewaker van de mens. En daarmee bedoelt Job niet de bewaarder uit Psalm 121. De Heer is uw bewaarder, uw schaduw aan uw rechterhand. Nee, dat bedoelt Job hier niet. Job ziet God hier als een politieagent. Als een flitscamera. Een flitscamera die feilloos iedere overtreding, ook al is het maar een kilometertje te hard, vastlegt. En wanneer God dan voor elke zonde zijn pijlen op ons gaat afvuren, dat wordt onze dood. Wat angstig moet dat voor Job zijn geweest. Wanneer je totaal geen genade meer ziet, alleen maar een God die als een strenge politieagent, als een bewaker van de mens, zijn wet aan je voorhoudt. Is dat ook uw beeld? Zijn wij bang voor hem? Wanneer we ook, zoals deze morgen weer, de wet horen. En stel dan dat je zo ziek bent als Job en je voelt de dood naderen. Waar moet je dan terecht? Dan kun je nergens terecht. Wanneer je alleen maar Gods pijlen op je leven afgevuurd voelt, hoe bang moet Job geweest zijn? En hij begreep er niets van. Want Job was een wijze, Godvrezende man. En hij wist natuurlijk best wel meer van de Heer. Hij wist ook van Gods trouw, als de trouw van de Almachtige, zoals hier staat. Het valt op hoe vaak de Heere in het boek Job ook wordt aangesproken als de Almachtige. Dat is de naam waarmee de Heere zich aan Abraham bekend maakte in Genesis 17. Ik ben God de Almachtige. Dat is de machtige God die er voor Israël wil zijn. Maar ook die naam krijgt in het boek Job een angstige bijklank. Alsof God de Almachtige voor Job staat om Job de vernieling in te helpen. Hoofdstuk 6, vers 4, spreekt Job op die manier over de Almachtige. Pijlen van de Almachtige zijn in mij. En alweer zie je hier Job als een dartbord tegen de muur. En de Heere, de Almachtige, staat voor hem en is tegen hem. En Jobs verdriet en pijn, hij noemt ze zwaarder dan het zand van de zee. Hoofdstuk 6, het derde vers. Zwaarder dan het zand van de zee. En dat is nog zo'n voorbeeld. Een voorbeeld waarbij Job de mooie woorden van God in de Bijbel gewoon omdraait in het tegendeel. En Abraham wordt in het boek Genesis beloofd dat zijn nageslacht zal zijn als het zand van de zee. Zo talrijk, zo rijk is Gods belofte voor Abraham. Voor mensen die leren vertrouwen op zijn verbond en op zijn goedheid. Maar, zegt Job, nee. Nee, het is precies andersom. Mijn ellende is zo zwaar als het zand van de zee. Niet te tillen, dat zand. En God stort zijn zand over mij uit en ik moet eronder sterven. Zo voelt Job dat God hem tegen de muur zet. Hem groot maakt en elke morgen opzoekt. En elke ogenblik beproeft. Elk uur, elk ogenblik is God daar. Dus dat is de diepe aanvechting, de diepe vraag van Job. En hij zal misschien wel geweten hebben van de belofte aan Abraham over Gods genade als het zand van de zee. Maar voor Job is het niet waar. Niet voor mij, zegt Job. God maakt mij tot een doelwit, een dartbord om zijn pijlen op mij af te vuren. En waarom? Hij begrijpt er niets van. Is dit nu de Almachtige? Zoals we dat lezen in vers 21. Waarom vergeeft u mijn overtreding niet? Waarom doet u uw ongerechtigheid niet voor mij weg? Gemeente, in deze tekst horen wij de diepe angst van Job. En deze angst, is God wel de God die hij zegt dat hij is? Is God wel de God van het verbond en van de goedheid? Is hij niet veel meer in het leven een grillige God? Dat je bang voor hem moet zijn en bang voor hem moet blijven. En als God wel de God van de goede tierenheid is, waarom behandelt hij mij dan alsof ik een zeemonster ben? Zo piekert Job wat af. En als hij dan denkt te kunnen gaan slapen, dan houden de klachten, de angsten nog steeds wakker. Als ik zeg, mijn rustbank zal mij troost bieden, mijn slaapplaats zal wat van mijn klachten wegnemen, dan ontstelt u mij door dromen. Dan gaat het in zijn hoofd nog gewoon verder. Het is alsof je hier bij Job op bezoek bent en naar hem luistert. En als dat zo is, zegt Job, dan kan ik maar beter dood zijn. We hebben het gelezen, mijn ziel verkiest de verstikking boven het leven. Heeft de dood liever dan het leven. Mijn leven is voltooid. Zo krijgen we een inkijkje in het leven van Job. Is dit niet allemaal een beetje te zwaar? Te dik aangezet door Job? Misschien herkent u het niet in uw of in jouw leven. En daar mag je de Heer dankbaar voor zijn. Tegelijkertijd hoort dit ook bij de boodschap van de Bijbel. En zo diep kunnen soms de vragen ook in ons leven zijn. En op de achtergrond is dan de Satan bezig. Maar dat ziet Job niet. Wij zien niet altijd de rol van de Satan. Maar toch ook, God laat het ook toe. Dat Job, zijn knecht, door die aanvechting moet gaan. Soms kan God ons leven zo leiden dat we er niets van begrijpen. Dat we het niet klein kunnen krijgen. Dat we voor ons gevoel door God verlaten zijn in rouw, in pijn, in de donkerheid van een depressie, in diep onbegrip over Gods leiding in ons leven. In het leven van onze kinderen. God heeft toch ook zijn genade aan hen beloofd. Het kan toch niet waar zijn dat God hen loslaat. De God van het verbond en de goedheid. Onbegrip misschien over hoe het gaat in onze kerken. Is dat dan het volk van God dat zo met elkaar omgaat en elkaar verdriet doet? Waar is dan de Heer? Die vraag. En de diepste vraag, de diepste aanvechting is dan de vraag dat waarbij Gods mooie woorden, Gods beloften, eigenlijk worden omgedraaid in een dreiging. Stel je voor dat het niet waar is. Dat God niet genadig zou zijn. Dat hij wel aandacht heeft voor de mensen op aarde. Dat hij de mensen wel groot gemaakt heeft, zoals de tekst zegt. Maar juist om de mensen een doelwit, een dartbord te laten zijn voor zijn boosheid. En dan kan God in zijn wijsheid voor ons verborgen blijven. Dat we wel zicht hebben op wie wij zijn, onze zonden, de verkeerde dingen in ons leven, de onvolmaaktheden en het verdriet in de wereld, maar geen zicht op Gods genade. Dat we wel zijn heerlijkheid en zijn grootheid zien, maar geen zicht op zijn liefde voor u en voor jou en voor mij. En zo peilen we iets van de diepe angst van Job. Misschien niet nu de angst van jullie leven, waar je bang voor bent, maar ook u, ook jij kunt in allerlei omstandigheden komen waarbij het zicht op God er even niet meer is. En hier passen geen goedkope troostwoorden. Die kreeg Job van zijn vrienden. Daarover gaat het vooral in hoofdstuk 6. Job voelt zich door zijn vrienden zwaar in de steek gelaten. Jobs vrienden zijn als de dominee die dan zegt, je moet vooral veel bidden. Of God doet het niet voor niets. En Jobs vrienden beschuldigen hem ervan en denken dat hij zonde voor God verborgen houdt. En Job kan er niets mee. Hij is er diep van overtuigd en God geeft hem ook aan het einde van het boek gelijk. Hij is er diep van overtuigd dat hij de woorden van de heilige niet heeft verloochend, zoals dat ook in hoofdstuk 6 vers 10 staat. En hij had gehoopt op troost voor zijn vrienden, van zijn vrienden, maar en dan zegt hij, hun woorden zijn als een beek. Het is een beek die in de winter vol ijs ligt, in het voorjaar vol stroom met water, maar als je in de zomer in de woestijn bij de beek komt, staat hij helemaal droog. Zo zijn jullie voor mij, zegt Job tegen zijn vriend. Ik heb dringend naar jullie verlangd, ik heb naar jullie gezocht. Fijn dat jullie er zijn. Maar nu jullie er zijn, wat heb ik aan jullie? Helemaal niets. Jullie hebben mijn ontzetting gezien. Jullie zijn bang geworden. Dat betekent, jullie hebben nu mijn ellende, mijn verdriet en mijn pijn gezien. En hebben jullie hebben naar mij geluisterd. En nu komen jullie meteen met je theologische schema's. Jullie zijn bang dat je ook het geloof verliest. Net als ik, dat je er niet meer uitkomt en dat het niet meer snapt. Maar wat koop ik daarvoor? In deze nood en angst van Job passen geen goedkope troostwoorden. Job laat in zijn woorden horen dat het leven zwaar is en ook dat het leven maar kort is. Wat Job in heel hoofdstuk 7 zegt, zou je kunnen samenvatten met een zin uit het gebed bij de doop. Ons leven is niet anders dan een voortdurend sterven. En het is logisch dat Job dat zegt. Als je vers 5 en 6 leest, hij is bekleed met naden, we hebben de plaats net gezien. Hij zit erbij als levend dood. En dan is het ook wel treffend dat we juist bij iets feestelijks als de doop ook deze woorden horen. Het leven is toch niet anders dan een voortdurend sterven. Jongens en meisjes, weten jullie wat een echoput is? Een echoput is een hele diepe put, waarbij je als je met je hoofd erboven gaat hangen en iets roept, dan hoor je de echo van je eigen stem weer terug. Meestal alleen het laatste stuk. En een oude uitdrukking is nu dat het leven, zoals je dat in de echoput roept, het leven is maar even. En het sterven is erven. En wanneer Job dus zegt in dat het leven maar even is, dat de dood liever heeft dan het leven, dan heeft dat iets heel beangstigends. Want Job had nog geen Pasen meegemaakt. Job wist niet dat het graf ook open kon gaan. En daarom is dit voor hem heel angstig geweest. Vandaag de dag leven heel veel mensen ook om ons heen zo angstig. Waarom zijn mensen bang om oud te worden? En als ze oud worden en ziek zijn, dat het leven dan pijn doet? Waarom is het onderwerp voltooid leven zo'n thema in onze samenleving? Veel mensen zijn bang. Bang om alleen en eenzaam te sterven. En wanneer er geen God is, dan kun je begrijpen dat mensen zeggen wat ook Job zegt. Mijn ziel verkiest de verstikking en heeft de dood liever dan het leven. Was ik maar dood, laat me met rust. En ook in ons rijke Nederland met topgezondheidszorg leven veel mensen zo. Ook mensen die hun leven lang alles hebben wat hun hartje begeert en ineens kan het mensen aanvliegen. Is dit alles? Is dit dan alles? Ik heb alles wat mijn hart begeert, maar is dit het dan? Is dit alles wat er is onder de zon? Wat is het leven dan toch eenzaam? Als er geen God is die met barmhartigheid bewogen is over jou en over u. En laten we dan niet met goedkope woorden komen zoals de vrienden van Job. Al te gemakkelijk spreken we dan troostwoorden als: kom op, God is toch ook liefde. En ga maar veel bidden. Dat is natuurlijk allemaal waar. En net zoals die vrienden van Job echt geen onzin vertelden. Het waren wijze mannen, maar ze hadden niet door dat het geen formules waren die onmiddellijk werkten. Geloven in God is geen wiskunde. Er is een wonder voor nodig dat onze ogen geopend worden voor wie God is. En aan het einde van het boek Job gaan ook Jobs ogen daarvoor open. En zo is het ook bij ons nodig dat onze ogen open gaan voor wie de Heer is. En dat wonder hebben we niet als een soort formule die altijd en overal werkt. Voor dat wonder is het gebed nodig om het werk van Gods Heilige Geest. Die onze ogen moet openen en die telkens weer ons laat zien dat wie God is en zijn werk. En wat is dat dan? Onze ogen moeten ervoor geopend worden dat de dood het einde niet is. De dood die in de hoofdstukken van het boek Job zo sterk aanwezig is, is niet het einde. De dood heeft niet het laatste woord. Het is Pasen geweest. We hebben het mogen vieren. De dood is overwonnen door Christus. En met het lezen van het boek Job kun je aan verschillende psalmen denken. We dachten al aan psalm 8. We dachten al aan psalm 121. We kunnen nog denken aan psalm 39. Die komt ook terug in dit gedeelte. We kunnen ook denken aan psalm 22. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dat is precies de toon die Job hier aanheft. Hij voelt zich door God verlaten. God die hem elke morgen opzoekt. God die hem elk ogenblik beproeft. God in gevecht met de mens. Het leven van Job preekt ook zo aan ons. Wat Christus aan het kruis heeft gedaan. Ziet u hem daar hangen? Als een doelwit, als een dartbord. Op Golgotha. Een doelwit voor zijn vader. De doornenkroon heeft hem pijn gedaan. De gezel is over zijn rug gegaan. Maar de diepste pijn van alles was dat Jezus Christus tot een doelwit werd gesteld voor zijn vader. En Job heeft uiteindelijk weer Gods genade geproefd. We zien lichtpuntjes daarvan verderop in het boek Job, in hoofdstuk 19, vers 25. Ik weet, mijn verlosser leeft. Job heeft Gods genade weer geproefd. Jezus Christus is als Gods eigen zoon aan het kruis gehangen. En de Vader heeft de pijlen van zijn toorn op hem laten neerkomen. En waar Job hier zegt dat hij eraan donder doorgaat, dat het zijn dood zal worden, is dat niet gebeurd. Job heeft het overleefd en hij is de doodsangst weer te boven gekomen. Hij heeft Gods genade weer mogen proeven in het leven. Hij heeft het licht van Gods genade weer gezien, dankzij Jezus Christus, die eeuwen later het hoofd zou buigen en sterven en het graf ingaan. En daarna is het Pasen geworden. En toen is gebleken wat Job nog niet kon begrijpen. De dood wint het nooit van Jezus Christus. De dood wint het ook nooit van iedereen, van u, voor jou, die schuilt achter Jezus Christus. En dan kun je nog zoveel vragen hebben waar je niet uitkomt. Je kunt nog zoveel angst hebben of gekend hebben of kennen in je leven, zoveel pijn, maar voor wie schuilt achter het bloed van de Heer Jezus Christus, mag weten dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet zal opwegen tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. En dan pas zal duidelijk worden dat God de mens als sterveling inderdaad groot gemaakt heeft. Zo groot ook nadat de mens in zonde is gevallen. Jezus heeft door het lijden van de dood heen veel kinderen van God tot heerlijkheid gebracht. We lezen het ook in Hebreeën. De schrijver van de brief aan de Hebreeën haalt in hoofdstuk 2 ook psalm 8 aan. Ook dit gedeelte. Dat de mens zo groot gemaakt is als een sterveling voor God. En dat Jezus zo de mens vele kinderen tot heerlijkheid brengt. En dat is geen goedkope troost. Christus moest aan het kruis. Hij moest het graf in. En wie schuilt bij hem, kan het ook nog heel moeilijk krijgen vandaag. En toch, ons is het paasevangelie verkondigd. De dood heeft niet het laatste woord. Christus leeft. En we gaan straks bidden of wij in die werkelijkheid ook mogen leven. Hoe gaat dat dan? Het paasevangelie moet ons leven ook echt anders maken. Minder afhankelijk van gezondheid en geluk en leuke dingen. Minder afhankelijk van of het goed gaat in ons leven. Minder afhankelijk van ons imago, onze carrière, ons geld. Meer gericht op de eeuwigheid. Meer beseffend dat het leven maar even is. Meer beseffend dat Jezus terugkomt. Meer gericht op Gods eer. Meer gericht op de omgang met de Heer Jezus Christus. We hebben het nodig om uit de dood van een leven zonder Christus verlost te worden. We hebben het evangelie van Pasen nodig. En de geest die ons opnieuw geboren doet worden. En veel meer dan Job zouden we dat moeten kunnen begrijpen. En wanneer ik er morgen niet meer ben, gaat Gods koninkrijk wel verder. Want Jezus leeft. Het leven hier op aarde, dat is maar even. En als het leven moeilijk is, het lijden blijft en de pijn is niet weg. Als het leven moeilijk is, dan nog maakt het paasevangelie de wereld totaal anders. Wanneer Jezus Christus in jou, in uw, in mijn leven doordringt, dan grijp ik al iets van het eeuwige leven. Aan de andere kant van het graf gaat het eeuwige leven door. Elke morgen is God daar. Niet als een vijand, maar in Christus dichtbij. Geen donkerheid, maar altijd licht. Geen dood meer om bang voor te zijn. Daar is God die mensen in Christus genadig wil zijn. En dichtbij. Wat wij nodig hebben is dat onze ogen open gaan voor die werkelijkheid aan de andere kant van het graf. Die werkelijkheid in Christus die al begint aan deze kant van het graf. Als we mogen leren leven met de Heer. Het houdt niet op bij de dood. En dan mogen we bidden. Heere, help ons. Heere, geef ons zicht op het wonder van Pasen. En leer ons zo met dezelfde diepte een toontje hoger te zingen dan Job. En we gaan het zingen. Gij maakt eerlang mijn levenspad bekend, waarvan in druk vooruitzicht mij verheugt. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. Amen. Laten wij danken en bidden. Heere God, Vader in de hemel, dank u wel voor uw woord, Heer. Dank dat uw woord van genade en verzoening door uw Zoon weer mocht klinken. Wilt u met uw geest in ons werken en door ons werken, om uw woord te verstaan, om het woord ook uit te dragen, om het voor te leven aan onze kinderen. Wilt u ons helpen om te gaan? Wilt u ons helpen om te leven vanuit Pasen, dat ook het Paasevangelie mogen leren begrijpen dat de dood is overwonnen? Wilt u ook ons leren om in het leven van elke dag om u en uw koninkrijk te zoeken, in woorden, in onze tijdsbesteding, in onze agenda, in ons verlangen, in alles waar we mee bezig zijn. Heere God, en dan willen we u ook bidden voor hen die u nog niet kennen, of hen die u gekend hebben, u dreigen kwijt te raken, u dreigen los te laten, voor kinderen of kleinkinderen, voor mijn broeder, mijn zuster, voor kinderen van u. Heere God, we willen u vragen, wilt u vasthouden, wilt u niet loslaten wat uw hand begon, wilt u harten veranderen, dat ze ook weer u mogen zien, wilt u zo ook onze zonden vergeven, ook deze dag die er in woorden en gedachten in daden niet goed waren. Wilt u ons helpen door uw geest? Wilt u ons bekeren en leiden? Geef ons alles wat goed voor ons is. Maak ons ook trouw, ook als u ons vanmiddag nog een keer samen roept. Wilt u, genadige Vader, ons horen door uw Zoon, als wij tot u bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven. Maar verlos ons van boos, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Amen. Wij willen nu tenslotte zingen lied 173, versen 1, 2 en 3 en 4 uit Weerklank. Wij willen bidden om Gods zegen. Om Gods zegen te ontvangen en tot zegen te zijn. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met ons allen. Amen.